Ja, zoals u ziet vandaag is de titel Ik zie iets over het hoofd. De oorspronkelijke betekenis daarvan is dat inderdaad een uitdrukking van een heel klein persoon. En je hebt een heel lang persoon. En die lange persoon kijkt dan over het hoofd heen, letterlijk, van die persoon die voor je staat of zit. Ik heb neven in mijn familie die zijn over de 2 meter. En die kijken mij dus letterlijk over mijn hoofd heen. Maar we gebruiken het vaker in de zin van dat je iets van meerdere kanten wil bekijken. Je bestudeert iets en je bekijkt van verschillende kanten. En op een gegeven moment kom je erachter dat je iets niet hebt meegenomen. Je hebt iets over het hoofd gezien, wat toch wel belangrijk was. Het betekent ook wel dat je iets of iemand niet opmerkt, Michael.
Ja,
klopt. Je merkt iets niet op. Ik heb het ja, vaak eigenlijk wel. Dat je iets niet opmerkt. Mannen hebben, althans ik wel, heb vaak een tunnelvisie. Als maar eens zegt van, kan je dat even zoeken? Ligt op die plank naast dat. Dan ga je erheen en dan kijk je. Nou, sorry, ik kan het niet vinden. En dan blijkt het 20 centimeter daarnaast te liggen. Of ze zegt, pak even wat op. Hè. Zo'n tunnelvisie. Ik heb nou een multifocale bril. En dat is niet vocaal in de zin van dat ik beter kan zingen nu, maar multivocaal met een F. En dat betekent dus dat je eigenlijk meer zou moeten kunnen zien. Nou, ik zie alleen maar minder, want ik moet steeds meer zo. Maar goed, het is ook als je op bijvoorbeeld altijd dezelfde route rijdt, zoals ik zondags altijd hierheen rijd, en dat je dan bepaalde dingen gewoon niet meer opmerkt. Dus je zit zo op die automatische piloot, als een robot zeg maar, rij je die weg. En je ziet mogelijk onderweg helemaal geen dingen die je eigenlijk wel zou moeten zien. Ik zie alleen maar camera's waar een busje achter staat. Die zie ik over het algemeen wel. Maar het is ook mogelijk om mensen iets te laten zien wat er eigenlijk niet is. Dus mensen laten zien wat er niet is. Mensen de indruk geven dat ze iets zien waardoor ze ineens in een hele andere omstandigheid komen. Ineens in een andere wereld staan, zeg maar. Een van die mensen die dat doet is een zekere Edgar Müller. Heb je wel gehoord van Edgar Müller? Edgar Müller is een straatartiest, zeg maar. En niet in de zin van dat hij allemaal graffiti spuit, maar echt een straatartiest die hele mooie dingen maakt. En waarbij hij mensen de indruk geeft dat ze ineens ergens anders zijn. In een andere wereld staan. Hij doet het overigens met goedkeuring van de overheid. Dus dit is bijvoorbeeld een van zijn werken. Hij begint met op één plek te staan en gaat hij allemaal lijnen trekken. Misschien moet je hier komen zitten, dan zie je het beter. Niet? Ja, je kent hem? Ja? Gaat hij allemaal lijnen trekken en denk je, ja, wat moet dat worden? Vervolgens gaat hij dat een beetje inkleuren. En op een gegeven moment zie je dan wat het gaat worden. En als je daar aan komt lopen, dan denk je van, wow, wat gebeurt hier? Alsof je in een afgrond valt, zoiets. En je moet wel van één punt kijken, want als je van een ander punt aan komt lopen, dan is het gewoon één blauwe vlek en denk je, wat is dit? Maar vanaf deze kant afgezien, is het, wow, wat is dit? Dus hij maakt er een hele andere wereld van. En je gaat ineens andere dingen ook zien. Ja, hij maakt je eigenlijk opmerkzaam van je omgeving. Nou, een ander plaatje van die hij gemaakt heeft is deze bijvoorbeeld in de straat. Dan denk je, oh, ik ga de dood tegemoet. Hè? Water. Of een ander plaatje is deze. Ook een geweldig stuk werk wat hij heeft gemaakt. Nou, je ziet ineens een auto staan die je normaal gesproken niet zou zien. Dus je gaat ineens allemaal dingen zien die je normaal niet ziet. Omdat je wordt bepaald bij iets. Dan denk je, wow. Heb je bijvoorbeeld gezien op het eerste plaatje welke persoon daar ook in aanwezig was? Wel een persoon gezien, ja? Wel in ieder geval een persoon gezien. Dus je ziet, normaal was je er voorbij gelopen, maar er liep een moslima en die zou je normaal gesproken niet zien. Of deze. Nou, die is echt. Die is echt. Ja, maar ze zie je maar hoe snel je denkt van, oh, dat is ook mooi. Oh, nee, dat is gewoon echt. En zo'n sinkhole in Los Angeles, geloof ik. Zijn doel met die schilderijen die hij maakt, of dat art wat hij maakt, die omschrijft hij zelf als zijnde: in mijn schilderijen probeer ik ter discussie te stellen hoe het dagelijks leven op ons overkomt door het aanzicht van publieke ruimtes te veranderen. Het dwingt mensen twee keer na te denken over alles wat ze zien. Het dwingt je om na te denken, wow, wat zie ik allemaal hier. Dat is zijn doel, om je te dwingen iets anders te zien dan dat je eigenlijk normaal gesproken zou zien. Hij wil je wakker schudden in het dagelijks bestaan en ons stilzetten bij wat er eigenlijk allemaal in je leven en om je leven heen zich afspeelt. Dat is zijn doel. Dus je loopt bijvoorbeeld over die boulevard heen hier en ineens denk je van, oh, wat is dit? Je krijgt een andere indruk. De omgeving is niet veranderd, maar de indruk die jij hebt van de omgeving, die verandert. En de dingen die je ziet veranderen. Het gaat allemaal om die indruk. En Edgar die wil je wakker schudden als het ware voor de realiteit van het leven om je heen. Kijk nou eens om je heen, zegt hij eigenlijk. Hij zet je daarbij stil. Het is, hij laat je dingen zien niet omdat het er niet is, maar om je daarbij stil te zetten. Omdat we het anders gewoon niet opmerken. Je loopt achterloos ergens, je ziet niks en ineens zie je wat. Het is eigenlijk anderen helpen om iets te ontdekken wat ze eerder niet zagen. En als je daarover nadenkt, is dat eigenlijk allemaal onze taak. Toch? Om andere mensen om jou heen dingen te laten zien die ze normaal gesproken niet zouden zien. Omdat ze in ons zien iets van Jezus. Dat ze denken, wow, dat heb ik nog nooit gezien. Dat is eigenlijk ook een andere wereld overbrengen in de omgeving om je heen. Dat mensen denken van, oh, zo heb ik het nooit gezien. Een andere wereld Gods Koninkrijk laten zien. En dat was ook de bediening eigenlijk van de profeten in het Oude Testament. De Benim Nefayim, de zonen van de profeten. Als wij een profetie denken, denken we vaak aan iets wat een voorspelling is, wat voorzegd wordt. Nou, dat wordt wel eens gedaan inderdaad. Maar soms is een profetie een voorzegging, maar meestal heeft het een groter doel voor ogen. Echt een doel voor ogen. En dat doel zie je eigenlijk in hoe de profeten vroeger genoemd werden. Voordat ze profeten heten, heten ze namelijk anders. Oh ja? Ja. In 1 Samuel zie je een korte geschiedenis. In het verhaal komen we Saul tegen. Nou, Saul is wel bekend, hè? Die werd later koning. En hij was op zoek naar de zoekgeraakte ezels van zijn vader. Nou, wanneer heb jij voor het laatst gezocht naar de zoekgeraakte ezels van je vader? Tenzij je zus een ezel is, dan kan dat nog natuurlijk. Maar hij zoekt dan in verschillende gebieden. En hij kan het niet vinden, hij gaat naar dat gebied en hij vindt geen ezel daar. En een ander gebied vindt ook geen ezel. En eigenlijk wil hij op een gegeven moment, want hij is zo lang weg geweest. Hij zegt, ik moet weer naar huis, anders wordt mijn vader ongerust over mij en over die ezel die hij niet heeft. Dus laten we maar naar huis gaan. Maar op verzoek van zijn knecht, die ook mee is, zegt die knecht, nou weet je wat, laten we even naar dat dorpje gaan. Daar is een profeet. En misschien kan die ons helpen om te weten waar die ezels zijn. En dan stopt het verhaal in 1 Samuel 9. En dan spreekt eigenlijk de schrijver van dat verhaal spreekt dan tegen de lezer. Of degene die het leest. En hij zegt dan in 1 Samuel 9 vers 9. Vroeger zei iedereen in Israël het volgende als hij God ging raadplegen. Kom, laten wij naar de ziener gaan. Want wat vandaag de dag een profeet genoemd wordt, werd vroeger een ziener genoemd. Hij was dus een ziener. Profeten zijn dus mensen die iets anders zien dan andere mensen. Zij zien anders. Zij zijn zieners. Zij zien dingen van God die anderen niet zien. Ze hebben andere ogen. Dingen zien, dingen die een verandering kunnen brengen in jouw leven, in je perceptie, in hoe je naar God kijkt, over hoe je naar je leven kijkt. En die mensen die gingen als het ware, die kregen een blik vanuit Gods oogpunt en die zagen in iets wat jij niet ziet. Ik had het ook kunnen noemen, ik zie wat jij niet ziet vandaag. Maar dat had ik al in februari 2021 een keer gedaan. Dus ik denk van, dat doe ik niet. Maar profetie is dus in de ruimste zin van het woord Gods perspectief op de geschiedenis of op een persoon of op je leven en dat je dat ziet. En de wijze waarop ze dat zien, en de wijze waarop ze die realiteit brengen en waarmee ze dat doorgeven in de Bijbel, is iets waarmee, nou zeg maar, een derde van de Bijbel in het Oude Testament is gevuld. En het is namelijk door poëzie. Een profeet schrijft poëzie. Als die profeten een indruk moesten geven van een andere realiteit, dan deden ze dat middels woorden in een profetie. Met beelden. En dat was het meest geschikte medium voor hun op dat moment. Wij zouden het nu doen via LinkedIn of via Facebook. Maar zij deden dat door middel van poëzie. En er is echt een heel groot deel van het Oude Testament is gevuld met poëzie, zonder dat je het weet. Maar als je de Bijbel leest, ongetwijfeld kom je poëzie tegen. En de meeste profeten waren dan ook hele excentrieke figuren, heel aparte figuren. Mensen die anders waren, die niet alleen anders zagen, maar ook anders uitzagen, zeg maar. Vreemde mannen. Neem nou Johannes de Doper. Hè? Een man waar ik 3 weken geleden over gehad heb. Een man die loopt in een kamelenharen jas en die eet sprinkhanen. Hij leeft in een woestijn en hij leeft solitair, helemaal alleen in die woestijn. En hij kreeg 100 volgelingen. Hij heeft 100 mensen gedoopt in de Jordaan. En dan ineens komt er 1 persoon. 1 persoon die anderen niet opmerken. Maar hij ziet wat. Hij ziet wat in die ene persoon tussen al die mensen die hem volgen. Zegt hij, hé, dat is bijzonder. Het lam van God. Hij zag wat andere mensen niet zagen. Dat is een profeet. Daarom wordt hij ook de grootste profeet genoemd. Hij zag iets in 1 man tussen al die mensen. Dat is het lam van God. Zo ook de mensen in de tijd van Jeremia, die zeiden het is allemaal vrede en zekerheid, dat gaat goed en dat gaat allemaal prima. En Jeremia zegt van nee. Het is chaos, het is onrecht, het is dood, het is pest. Hij zag anders. En die profeten, die zieners, die waren echt heel belangrijk in het leven, in de gebeurtenissen van het volk Israël. Zij spraken in de vorm van poëzie over mensen, over gebeurtenissen, over het volk, over hun toekomst, over de wereld en hoe God daarnaar keek in poëzievorm. Jeremia was een heel groot profeet, vreemde man. Ezekiel, helemaal zo'n vreemd figuur, ook een profeet. Hosea, geweldig poëet. Maar Jeshua ben Amos, oftewel Jesaja van Amos, de zoon van Amos, die was denk ik wel een van de grootste poëten in het Oude Testament. Die heeft zoveel poëzie geschreven, als je Jesaja leest. En deze ochtend wil ik kijken naar 1 poëzie uit het boek Jesaja. Jesaja die leeft in de tijd van 2 koningen tegelijkertijd. Hij leeft in de tijd van Agas als koning en hij leeft in de tijd toen Hiskia koning was. Agas was een hele slechte koning, deed alles wat fout was. Hiskia was een redelijke goede koning. Hij had wel wat dingetjes waarvan je zegt, wat hebben we allemaal. Maar Hiskia was echt wel een goede koning. In die tijd vocht Israël eigenlijk om hun plekje in de wereld, hun positie in de wereld. Klein landje, klein koninkrijkje, stelde eigenlijk niks voor tussen al die grote machten om hun heen. Egypte, Assyrië, echt enorme landen. Maar zowel Agas als Hiskia die wilden zich toch op een of andere manier manifesteren tussen die grote machten om hun heen. En die wilden zich daarbij aansluiten, dus Egypte en Assyrië. Dus wat ze deden was, ze importeerden paarden uit Egypte. Ze importeerden wagens, ze kregen ook militaire verdediging. Ze werden militair opgevoed door die grote machten. In die tijd waren ook religie en politiek waren eigenlijk meer en meer verweven met elkaar. Dus dat betekende ook dat die nam ook hun goden mee in jouw land. En dat liep allemaal in elkaar over. Er is daadwerkelijk ook een verhaal in de Bijbel dat Agas naar de koning van Assyrië gaat. Assur heet dat dan in de Bijbel. En hij ziet daar een heel mooi altaar voor een god. En hij denkt van, wauw, die is mooi. Mag ik er ook zo eentje hebben? En er wordt zo'n altaar gemaakt en die neemt hij mee naar de tempel in Jeruzalem. Zet hem naast het altaar van Yahweh, hun god. En zo wordt het helemaal vermengd. En zij denken, dit is geweldig. Dit is vooruitgang van het koninkrijk. Dit is toekomst. Dit is aanzien voor de mensen en de koninkrijk om je heen. Dit is waar we heen moeten. Dit is veiligheid. Dit is verdediging. Dit is onze toekomst. Dat is hoe zij de realiteit zagen. Die samenwerking van Assyrië en Egypte, dat was gewoon hun toekomst. Hun politiek en religieus. Maar dat was niet hoe Jesaja het zag. Jesaja ziet dat heel anders. Waar zij zeggen van dit is onze toekomst, ziet Jesaja het heel anders. En dan schrijft hij daarover een poëzie. En die gaan we even met elkaar lezen uit Jesaja 30. Voor degenen die een bijbeltje bij zich hebben of een laptop of een weet ik het, iets waar je op kan lezen. Jesaja 30 vanaf vers 9. Daar zegt hij tegen het volk Israël, het is een opstandig volk. Het zijn leugenachtige kinderen, kinderen die niet willen luisteren naar de wet van de Heere, die tegen de zieners zeggen, u mag niet zien. Tegen de schouwers, u mag niet voor ons schouwen wat waar is. Spreek tot ons vleierijen, schouw bedriegerijen, wijk af van de weg, keer af van het pad, houd de heilige van Israël bij ons vandaan. Daarom, zo zegt de Heere, de Heilige van Israël, omdat u dit woord verwerpt, op onderdrukking en bedrog vertrouwt en daarop steunt, daarom zal deze misdaad voor u zijn als een zakkende, wijder wordende scheur in een hoge muur. Plotseling, in een ogenblik, komt de breuk ervan, ja, hij zal hem stuk breken als het breken van een pottenbakkerskruik. Hij zal hem verbrijzelen en niet sparen, zodat zij in gruis geen scherf gevonden wordt, om vuur uit de haard te halen of water uit de poel te scheppen. Want zo zegt de Heere, Heere, de Heilige van Israël, door terugkeer en rust zou u verlost worden. In stilheid en vertrouwen zou u sterkte zijn, maar u hebt het niet gewild. U zegt nee, te paard zullen wij vluchten. Daarom zult u vluchten en op snelle paarden zullen wij rijden. Daarom zullen uw achtervolgers ook snel zijn. Duizend zullen vluchten voor het dreigen van één. Voor het dreigen van vijf zult u alle op de vlucht slaan, tot u bent overgebleven als een paal op een bergtop, als een banier op een heuvel. Punt. Als een banier op een heuvel. Heftige bewoordingen tegen het volk. Maar compleet in poëzie geschreven. Als je dit vertelt als profeet, als ziener, dan maak je geen vrienden met het volk. En dan zeggen ze ook van, joh, ga er weg met je al die woorden. Hè? Jesaja denkt op dit moment, die ziet het zo, dat Israël heeft het verbond met God verbroken, geschonden. Ze zijn ontrouw, ze gaan op weg naar ongerechtigheid, naar zonde, naar afvalligheid. En hij had gewoon in één zin kunnen zeggen, jullie zijn ontrouw en daarom wordt dit jullie ondergang. Klaar. Dat had hij gewoon kunnen zeggen. Eén zin en je bent klaar. Eigenlijk zegt hij dan, jullie zien iets over het hoofd. Maar in plaats van die korte, rechte, recht door zee beschrijving, maakt hij er een heel verhaal van, een hele poëzie. En een poëzie die vol zit met beelden, met metaforen. Ik weet niet of je gezien hebt, die metaforen die hij gebruikt. Welke beelden gebruikt hij allemaal? Nou, ik heb het kort even hier. Hij spreekt over een scheur in een hoge muur. Hij spreekt over een pottenbakkerskruik, hij spreekt over water uit de poel, vuur uit de haard. Hij heeft over snelle paarden, een paal op de bergtop, een banier op de heuvel. Allemaal metaforen, allemaal beelden die hij gebruikt om iets duidelijk te maken. En je zou zeggen, ja, wat hebben dan al deze dingen gemeen? Nou, helemaal niks. Ofwel, hij probeert een beeld te scheppen hoe de mensen op een of andere manier kunnen zien. En we gaan hier vandaag twee dingen uithalen. Het eerste punt wat ik eruit wil halen is, het is een dagelijks beeld. Het is gewoon een dagelijks beeld. Het zijn allemaal beelden van zaken die hij dagelijks zag. Waarmee hij te maken kreeg. Als hij langs de muren van Jeruzalem loopt, dan ziet hij een scheur in die muur. Barsten in die muur, die verder trekken. En dat zegt hem wat. Hij ziet daar iets in. En misschien herinnert hij zich nog wel het moment dat hij een kruik kapot gooit op de grond. De kruik van zijn vader. En die breekt in stukken. En misschien zal hij een strijd hebben gezien waarop hij de banier geplaatst ziet worden op de berg. Door die ene soldaat die nog overleeft en die vlag plaatst op die berg. Hij denkt aan die Egyptische paarden die door Jeruzalem heen marcheren en hardlopen, rennen, galopperen noem je dat. De beelden die hij gebruikt zijn dus allemaal beelden gewoon uit het dagelijks leven. Die mensen zien en toch niet zien. Maar hij wel, hij ziet die, hij merkt ze op en hij krijgt daar een ander beeld bij. Dus hij ziet niet alleen dingen, maar hij merkt ze op. Wij zien gewoon een scheur, wij zien scherven, wij zien paarden en dat is het. Dingen waar je dagelijks langs loopt, dingen die je niet opmerkt, dingen die je gewoon over het hoofd ziet. Maar niet de ziener. Jesaja is afgestemd op de dingen die hij ziet en herkent daarin hoe het gaat in Gods wereld, hoe God daarnaar kijkt. En dan krijgt die scheur in die muur, krijgt ineens de connectie met een gebrokenheid van hart van de mensheid. En die banier op de heuvel wordt ineens een lange weg van compromissen en een reeks domme beslissingen die je van God afdrijven. Hij let op de dingen die hij ziet. Wat zegt me dat? Hij zegt dagelijks dingen die ineens iets anders laten zien. Dingen van God zoals hij ze ziet. Dingen uit een andere wereld, uit Gods wereld, Gods perspectief, Gods bedoeling. Doorgegeven aan hem door Gods geest die hem dingen laat zien. Maar wat zegt mij dat vandaag? Als wij het over het koninkrijk van God hebben, dan hebben wij het ook over een andere wereld die mensen niet zien. Een geestelijke wereld, een wereld waarin wij dingen mogen zien, waarin wij dingen mogen ervaren die anderen niet zien. En doordat wij wandelen in Gods koninkrijk, wil God ook ons dingen laten opmerken, doen opvallen. Dingen die je normaal gesproken waar je voorbij loopt, die je over het hoofd ziet. Maar zaken die gewoon gebeuren in je leven, dingen die zich afspelen. Maar waarin God je iets wil doen laten opmerken. Waarin Gods geest je eigenlijk met iets bepaalt en zegt, merk dit eens op. Zie je dit wat er nu gebeurt in je leven? Kijk eens om je heen wat er allemaal gebeurt. Heb je dit gezien, heb je dat gezien? Kijk, zie het nou niet over het hoofd. Gewoon dagelijkse dingen die ineens in het oog springen en die een gedachte geven van hem. Dat je denkt van, je zit ineens in een andere wereld, zoals Edgar Müller dat maakt. En je ziet iets en ineens is het anders. En de vraag is eigenlijk vandaag, heb jij nog oog voor de schijnbaar normale dingen, de dagelijkse dingen die gebeuren in je leven en die misschien wel iets tot jou willen zeggen? Of ga je gewoon door het leven als een olifant door een porseleinenkast? Luister je nog naar je leven? Luister je nog naar de dingen die om je heen gebeuren? Mensen die je ontmoet, dingen die je tegen je zeggen. Merk je dat nog op? Wil God daar iets doorheen vertellen? Kan het zijn dat de dagelijkse dingen die bij jou voorbij komen, jou persoonlijk iets willen zeggen? Hou vastgeven. Misschien een stukje bekering bewerken. Een andere relatie met God geeft. Een andere blik op Gods koninkrijk geeft. Gewoon die andere blik. Ik moest denken aan toen we met de vier musketiers in Zwitserland waren. Zware klimpartijen, moeilijke paden, rotsen, afgronden, noem het maar op. Daar zat je daadwerkelijk in zo'n beeld als Edgar Müller schildert. Klimmen, klauteren en dergelijke. En op een gegeven moment komen we op de derde dag, meen ik, komen we aan. Aan het eind van de dag, doodvermoeid, komen we aan bij een veld. En er staat een groot kruis op dat veld. Daar krijgen we nog een bemoedigende preek. En vervolgens hebben we daar ook het avondmaal gevierd bij het kruis. En daarna werd ons gezegd om een steen op te zoeken. Ik kan je wel herinneren. Ja. Staat je nog helemaal bij. Zoek eens een steen op. En leg dat bij het kruis met de gedachte dat bepaalde zaken die jij nog kwijt wil bij de hem, dat je dat bij het kruis neerlegt. Dus je gaat op zoek naar een steen. En die steen moet natuurlijk niet te klein zijn, want anders stelt het niks voor. Hey, je moet wel een beetje een steen zijn. Ook niet te groot, want je hebt heel de dag al lopen sjouwen. Dus je zoekt een mooie steen uit. En dan kom je En eigenlijk heb je al heel de dag over stenen gelopen. Je hebt een heleboel stenen gezien, maar het is nooit opgevallen. En nou heb je ineens een steen in je hand. En die ene steen zegt iets. Die gaat als het ware spreken tot je denkt van ja, dit zou ik bij het kruis moeten leggen en dit ook. En ineens wordt die steen niet meer een steen, maar wordt de steen een symbool voor iets wat jij van jou neerlegt bij het kruis. Als het ware gaat die steen tot jou spreken. Het wordt een ander beeld. Je denkt, andere steen wordt het. Misschien is dat ook hetgeen wat Jezus bedoelt als hij Jeruzalem binnenkomt op Palmzondag. Hebben we dat. Dat de mensen roepen, Hosanna, Hosanna, de koning komt. En ze leggen bladeren neer. En dat de fariseeërs dan zeggen van, kun je die mensen niet een beetje laten zwijgen? En dat Jezus dan zegt van, als zij niet roepen, roepen de stenen. Misschien bedoelt hij dat. Stenen die ineens, stenen spreken niet, maar ze gaan ineens spreken. Weet je, ja, pak je een beetje aan. Dat is. En zo kan ook voor jou op een gegeven moment, als je in een bos loopt bijvoorbeeld, alleen al een vallend blaadje het beeld geven is van, ik heb ook dingen laten vallen en ik moet het toch weer eens gaan oppakken wat ik heb laten vallen. En je ziet iets anders door Gods geest die ineens bepaalt met een blad die op de grond valt. Of je ziet een zonnestraal door de wolk heen komen en ineens word je bepaald van, God is altijd aanwezig, hij is er. Ik zie het gewoon in die wolken. Het is gewoon een zonnestraal, het zijn dagelijkse wolken, maar ineens word je bepaald bij, God is er. Of je ziet de regendruppels van je dak afvallen en ze kletteren op de grond en je komt dan ineens tot het besef van, wat heb ik toch veel zegening. Wat heb ik toch veel zegen ontvangen. Dat God je iets bij je bepaalt. Gewoon alledaagse dingen die tot je gaan spreken, iets anders uitbeelden dan dat het eigenlijk is. Dingen die je normaal over het hoofd zou zien, worden ineens een andere realiteit. En het verandert je denken, het verandert je relatie met God, het verandert hoe je kijkt naar de wereld, naar Gods Koninkrijk. Omdat Gods geest je ineens in iets anders laat zien. Je ziet iets anders dan dat je normaal zou zien. Staan wij stil bij de dingen die God ons wil tonen? Luisteren we nog naar ons leven? Of marcheren we maar door en door en door als een robot over de snelweg? Gewoon dingen in ons dagelijks leven. Zien we dat nog? We hebben oog voor zaken die ons leven kunnen veranderen. Of zien we het allemaal over het hoofd? Dat is het eerste punt wat we van Jesaja mogen leren. Uit het stukje poëzie wat hij hier schrijft. Kijk naar de dingen die je normaal niet ziet. En zie of God hierin iets wil vertellen. Maar wat doet hij met al deze beelden? En dat is het tweede punt. Het is een confronterend beeld wat hij schetst. Een confronterend beeld. Een beeld waarin je dingen combineert wat gebruikelijk is, maar dan op een andere manier, waardoor het ineens confronteert. Een confronterend beeld werkt vaak beter dan een heleboel woorden. Neem sigarettenreclame. Ik zou je gewoon kunnen zeggen van, weet je wel dat er in Nederland 19.000 mensen per jaar sterven door oorzaken van roken? Dat zijn er 50 per dag die sterven door roken. Ja, zeg je maar, mijn tante die rookt als een ketter, die is 96 geworden, dus maak het uit. Ja, maar jij bent je tante niet. Als jij je tante was geweest, dan was jouw moeder je zus geweest en dan was jij dan niet, ja, wat jij dan was, weet ik ook niet. Maar het zijn woorden en die woorden kan je gewoon, die raak je niet, die gaan langs je heen. Dus zetten we tegenwoordig op de pakjes sigaretten, zetten we afbeeldingen. Maar ook dat is vaak van de, gooi weg. In Singapore hebben ze ook iets gecombineerd, iets wat gebruikelijk is, wat je gebruikt. En tegelijkertijd iets wat confronteert als je rookt. En het is dit. Dat je denkt, wow, je legt een sigaret neer. Oh. Dan komt het ineens, is een asbak, is ineens iets anders. Dan denk je, oh. En dat komt ineens binnen. Gebeurt dat met mijn longen? Weet je wel zo. In Singapore is inmiddels het rokerspercentage gedaald van 25 naar 10%. Dus het schijnt wel te werken. Met die confrontatie werkt ook Jesaja in zijn profetie. Dat hij je confronteert met iets en dat je gaat nadenken, oeh. Neem bijvoorbeeld de muur van het kasteel. Hij zegt, daarom zal deze misdaad voor u zijn als een zakkende, wijder wordende scheur in een hoge muur. Plotseling, in een ogenblik, komt de breuk ervan. En uiteindelijk stort hij in. Afgezien wat het normaal is. Een scheur in de muur. Zoals ze in Groningen gewend zijn, zeg maar. Ik heb een scheur in mijn muur. Maar die scheur in die muur krijgt in deze poëzie ineens het beeld van misdaad, ongerechtigheid en zonde. Het beeld van dat we ons leven leven en we hebben maar één ding die we compromissen sluiten, één stomme beslissing doen, één zonde die je door laat werken, één verborgen ding, niemand die het ziet. Het is verstopt. Je hebt het achter een muur zitten, het is verstopt. Maar het wordt herhaald en je herhaalt het nog een keer. En je doet het nog een keer. En je geeft het de tijd en de tijd om het weer te herhalen. En langzaamaan wordt het een gewoonte. En het wordt ineens een gewoonte die nog moeilijk te verbergen wordt. Het wordt een beetje zichtbaar in je leven. Het wordt zichtbaar voor je vrienden, voor je vrouw, voor je man, voor je familie. Het wordt steeds moeilijker om het te gaan verbergen. Maar je geeft nog niet toe en je probeert te verstoppen. En die scheur wordt langzaam groter en wijder en het zakt naar beneden steeds verder. Die scheur wordt dieper en dieper. En het wordt steeds moeilijker om de juiste beslissing te nemen, om het juiste te doen. En langzaamaan, soms jarenlang, wordt je karakter daarna gevormd. Het wordt misvormd door wat er ingeslepen is. En dan op een dag stort je muur in en je leven ligt als een puinhoop op aarde, op de grond. En het lange termijn is dan uiteindelijk dat het een eenzame banier wordt op een hoge heuvel. Dat is het beeld wat Jesaja schept. Dan denk ik, wow. Dat is wat hij oproept. Hij had gewoon kunnen zeggen, zonde verruineert je leven. Klaar. Maar hij omschrijft het zo dat je het voor je ziet en je ziet die scheur groter worden, ook in jouw leven, en het wordt ineens, dat gebeurt er. Door dit beeld komt het ineens binnen. Zonde en een ineenstortende muur. Die had je normaal gesproken nooit met elkaar in verband gebracht. Maar Jesaja doet dat. En dan ineens, boom, komt dat binnen. En dan heb je zoiets van, schuldig. Ja, ik ben schuldig. En dat soort profetie geeft confrontatie. Het geeft verwarring, het geeft ontluistering. Maar het geeft ook een bekering. Het meest chockerende en confronterende beeld is misschien vers 15 wel. Waar hij zegt, door terugkeer en rust zou u verlost worden. In stilheid en vertrouwen zou u sterkte zijn. Maar u hebt het niet gewild. Bekering, rust, stilte, vertrouwen. Hij zegt, daarin ligt jullie kracht. Daarin ligt je kracht. Dat had ik niet gezien. Nee. Onze kracht zit in, we moeten ons leger sterker maken. We moeten met onze buren, koninkrijken, moeten we een goede relatie hebben. We moeten hun goden nemen, want dat is onze toekomst. We moeten hun strijdmachten kunnen inzetten. Daar ligt onze kracht. Nee, zegt Jesaja, stop. Daar ligt je kracht niet. Dat is wat jij denkt. Je kracht ligt in rust, in bidden, in gebed, in bekering. Daar ligt je kracht. Wow. En daarmee is 1/3 van je Oude Testament gevuld met dit soort poëzie, met dit soort beelden. En als je dan het Oude Testament leest, ga lees je het misschien weer eens anders. Wat kunnen wij hiervan leren? De vraag is, hoe zet jij je leven weer op de rit? Waar ligt jouw kracht? Is het jezelf zeker stellen op allerlei vlakken? Als ik dit maar doe, dan is het goed. Of als ik dat maar verzeker, dan is het goed. En als ik die maar dingen, als ik die vrienden maar heb om me heen, als ik mijn baan maar goed heb en bij mijn collega's goed in de picture sta, is dat jouw kracht? En het woord zegt stop. Jouw kracht zit daar niet in. Jouw kracht zit in gebed, in rust en in vertrouwen op de Heer. Dat is je kracht. En als je iets merkt, ook in onze situatie nu met Moreen, als alle dingen afvallen, alles valt af, dan blijft er één ding over. En dat is de kracht in gebed en in vertrouwen op Hem. Dat is het enige. En dat is precies waar je wil hebben. Misschien de meest krachtige poëzie van Jesaja. Een poëzie die ook het dagelijkse combineert met iets waarvan je zegt, confronterend. Dat is het beeld dat hij schetst. Ook een poëzie, je moet het ook zien als poëzie. Is, en wat ook tegelijkertijd het hart van het evangelie is. Zo de kern van ons evangelie. Die vinden we in Jesaja 53 vers 5. Daar zegt hij. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Poëzie. Dit is ultieme poëzie. Dit was het dagelijks beeld in Jeruzalem. Dagelijks beeld. Er werden honderden mensen gekruisigd buiten de muren van Jeruzalem. Per dag. Het was echt een normaal, geen straatbeeld, want dat was niet op straat, het was buiten de muren. Maar het was heel normaal dat dat gebeurde. Hoe erg het ook is, een kruisiging was in die tijd doodnormaal. Doodnormaal. Maar tussen al die kruisigingen is er één kruis. Eén kruis. Waar iets bijzonders mee was. En bijna iedereen zag het over het hoofd. Eén kruis. Tussen al die kruisen was er één kruis waar iets bijzonders gebeurde. In het Nieuwe Testament komen we erachter dat dit het kruis was waar hemel werd verbonden met de aarde. In Jezus Christus. Iets dagelijks werd het beeld van iets eeuwigs. Wauw. Dit had ik niet gezien. Een kruis dat beeld staat voor het eeuwig. De dood wat beeld staat voor leven. Zo tegenovergesteld aan elkaar. En toch zo diepgaand. Kruis het beeld van eeuwige verlossing. Twee dingen die je totaal niet normaal gesproken met elkaar verbindt. Dood en leven. Maar het confronterende van dit beeld was. En hoe onbegrijpelijk het ook is. Hoe kunnen de wonden van iemand anders mij genezing geven? Hoe kan het? Dit kan je niet voorstellen. Dit is het ultieme van poëtische poëzie. Dat de verwondingen en de dood van iemand anders mij genezen en leven geven. In onze wereld gebeurt dat niet. Dit kan niet. We leven in een wereld waar de meeste mensen hiervoor blind zijn. Het waanzin is, dit kan niet. Hè? Daar loop je compleet aan voorbij. Maar wij leven in een andere wereld. Een geestelijke wereld die mensen niet kunnen zien. De wereld van Gods Koninkrijk. En in Gods Koninkrijk is dit waarheid. De dood van iemand geeft leven aan een ander. De verwondingen van de een geeft genezing bij de ander. Het is niet te geloven, maar het is poëzie in de hoogste vorm. En waarheid. En je wordt geconfronteerd met het gegeven dat dit kruis door de dood heen leven geeft. Maar om dit leven te erven of te ervaren, moet je ook jij sterven. Ook weer zo'n. Onze zonde ademt dit uit dat om enigszins deel te hebben aan het leven, moeten ook wij Jezus vergezellen aan het kruis. Het confronteert de luisteraar, het confronteert ons, omdat eigenlijk wij daar zouden moeten hangen. Eigenlijk zouden wij daar moeten hangen. En je denkt van ja, schuldig, schuldig. Ik ben ook schuldig. Hij nam het op zich om voor ons shalom te geven, ons die vrede te geven. Vrede met God, vrede in ons. De Zoon van God die mij lief heeft en zich voor mij overgaf. Het is het ultieme beeld van poëzie aan ons gegeven. En zo hebben we drie punten onder aandacht te krijgen. Ten eerste, hebben wij nog oog voor de dagelijkse dingen om ons heen die ons wel eens iets van God zouden kunnen vertellen, waardoor wij dingen anders gaan zien. Het tweede was, onze kracht zit niet in onze zekerheden die wij opbouwen. Onze kracht zit in gebed, in rust, in vertrouwen in Hem. Het laatste is, de ultieme profetische poëzie is dat Jezus dood aan het kruis beeld staat voor het leven wat wij krijgen door Hem. Men zegt wel dat als je in het Chinees de klemtoon iets anders legt, dat je dan iets zegt wat heel iets anders betekent. Maar het is ook zo in het Nederlands. Ja. Want als je dit eenmaal gaat zien, dan ligt de klemtoon niet meer op ik zie iets over het hoofd, maar dan ligt de klemtoon op ik zie iets over het hoofd. Ik zie niet iets over het hoofd, ik zie iets over het hoofd. Jezus Christus, onze Heer. En als ik iets niet over het hoofd wil zien, is dat ik Hem over het hoofd zie. Als ik iets niet over het hoofd wil zien, dan is het dat ik iets over het hoofd wil zien. Snap je hem nog? Als ik iets niet over het hoofd wil zien, is het dat ik iets over het hoofd wil zien. Zoiets. Jezus Christus, onze Heer, onze Verlosser, dat we ons oog op Hem altijd mogen richten. Amen. Amen. Zo nog eindigen. Vader, zo wil u bidden ook vandaag weer dat u ons wakker schudt om dingen te mogen zien die we normaal gesproken niet zien. Dat u tot ons wilt spreken in de dagelijkse dingen om ons heen, de mensen die we ontmoeten, de dingen die we zien, de dingen die gebeuren. Dat we daar niet gewoon aan voorbij gaan, maar dat u daardoorheen iets tot ons wil zeggen, ons wil bekeren of onze relatie met u wil versterken. Geef ons oog daarvoor, Heer. En we beseffen, Heer, dat één ding zoveel kan uitwerken in ons leven. Dat u ons confronteert ook soms met dingen die verkeerd gaan. En dat we onze kracht mogen weten in het vertrouwen in u, in uw rust, in gebed. Want daarvoor bent u aan het kruis gegaan. Om ons genezing te schenken, om ons zonde te vergeven, ons te herstellen van alles wat niet klopt. Bij u is er altijd opnieuw herstel. Ook van de dingen die compleet verkeerd zijn gelopen. U pakt ons op, u herstelt ons en u zet ons weer terug op de rechte weg. U bent daar geduldig in, u bent daar liefdevol in, barmhartig en zeer genadig. En daarvoor willen we u danken, zo met elkaar als we hier zijn. Dank u voor de opmerkzaamheid ook vanuit uw woord. Dank u voor al die profetieën die daar staan. Dat ze ook vandaag de dag tot ons mogen spreken. In de naam van Jezus. Amen.